Dat er gezegd wordt, nou, dat idee van jou is leuk, maar je gaat er toch niet komen.
Ik dacht gewoon heel simpel. In een wijk met dure woningen hebben ze vast dure auto's. Dus ik ga gewoon flyeren. Stress ken ik niet. Zorgen ken ik natuurlijk wel. Een van de dingen die ik heb moeten leren is ook om bepaalde dingen los te laten. Het wordt steeds drukker, het gaat steeds harder lopen en je kan niet alles alleen.
Yes, nou top Kenneth. Ik zei het net al, we zitten hier midden in de jongensdroom, denk ik wel.
Ja, welkom.
Ja, normaal gesproken zeg ik welkom, maar hier is voor mij weinig aan toe te voegen wat we hier hebben gecreëerd om ons heen.
Ja, het is wel excentriek nu, moet ik zeggen. Het is niet dat het elke dag zo is, maar ja, we vonden het eer dat jullie kwamen. Dus we hebben natuurlijk wel gezorgd dat er een beetje staat waar we dagelijks mee bezig zijn.
Precies, flink uitgepakt.
Ja.
Nee, tof man. Absolute Motors, ik volg jullie al lange tijd. Groot fan van natuurlijk de mooie auto's en de mooie ambacht die jullie hier hebben staan.
Ja.
Maar nog veel groter fan van de toffe manier waarop jullie ondernemen en weer een nieuwe movement in Nederland in gang zetten. Dus ik vond het hoog tijd voor een persoonlijk gesprek met de man waar het allemaal mee is begonnen.
Ja, en misschien voordat we dat doen ook even een shout-out naar jou. Ik zei het net al natuurlijk, want ik volg je nu de laatste periode wat intensiever. En ik... Ik heb wel respect voor wat je aan het neerzetten bent ook. Ik zie veel verandering. Clubhouse is natuurlijk wel echt een toevoeging. Ik heb vanmorgen even geluisterd. Ik ben niet zo vroeg een vogel, maar vanmorgen natuurlijk wel even gedaan. Maar ik vind het top hoe je het doet.
Man.
Hoe jullie het doen, laat ik dat voorop stellen. Ik vind het goud. Dus,
kijk, die hebben we al in de pocket voordat we begonnen zijn. Thanks man. Hey, waar is het voor jou om begonnen? Enerzijds een clichévraag, anderzijds wanneer je jou bijvoorbeeld googelt. Je hebt een hele mooie achternaam, ik ga hem niet proberen uit te spreken. Maar dan vind ik betrekkelijk weinig boven natuurlijk dat je aan het hoofd staat hier van Absolute Motors. Je hebt een ontzettende passie voor auto's en voor mensen en de mensen achter de auto's. Ja. Dat intrigeert me ook zo aan jou, dat je daar continu bij terugkomt. Want hier staat een auto van iets van 2,2 miljoen naast ons, maar jij hebt het vooral over degene achter die auto.
Ja.
En dat vind je belangrijk en interessant.
Zeker.
Ja. Waar is jouw verhaal ooit begonnen? Wanneer kwam jij voor het eerst achter een passie waarvoor je zei van hey, dit steekt het vuur zo in me aan, hier wil ik meer mee gaan doen?
Ik kan het niet eens meer herinneren, maar natuurlijk heel lang geleden, ver in mijn jeugd toen ik nog klein was. Ik denk dat het begonnen is met een beetje handel. Daar zijn andere dingen bijgekomen. Op een gegeven moment werd ik wat ouder. Scooters waren natuurlijk mijn ding. Ja, daar ben ik gewoon vol voor gegaan. Dus ik ben eigenlijk gestopt met school om een winkel te beginnen. Gericht op het aanpassen van scooters. Dus daar is mijn passie toen begonnen. Maar publiek, 16, 17, 18 en dan verdwenen ze langzaam uit beeld. Ik werd ondertussen ook wat ouder. Ik ben dat begonnen toen ik 17 was. Toen ik 19 was, toen begon dat eigenlijk een beetje weg te appen. En toen kwam de interesse voor auto's natuurlijk naar boven. Dus zodoende 2 à 3 jaar goed bezig geweest met de scooters. Best wel wat dingen geleerd, ook vooral hoe het niet moet. En met de lessen die ik daar geleerd heb, wilde ik een overstap maken naar auto's. Dus daar is de passie eigenlijk echt voor de auto's begonnen vooral.
Was je een goede schoolganger? Wat vond je van school?
Nee, ik heb een concentratieboog van misschien een minuut of 2.
Ja, ja.
En dan moet het ook echt leuk zijn.
Precies.
En op school kon ik mijn ei niet kwijt. Dus veel te veel binnen de lijntjes. Op het moment dat ik 's ochtends iets bedenk, dan wil ik daar gewoon gelijk gas op geven en gelijk voor gaan. En dat kan op school niet.
Dus dat hield je alleen maar meer terug in wat jij allemaal wilde doen en bereiken.
Ja, en ik wist ook niet zo goed wat ik wilde. Dus op school moet je natuurlijk keuzes maken. Je moet een richting kiezen. Mensen verwachten van je dat je op je 12e, 13e al eigenlijk een beetje weet welk kant je op wil. Maar je moet het leven nog ontdekken. En dat, die kans krijg je op school niet echt. Tenminste, niet in het systeem hoe het in Nederland werkt. Dus daar had ik best wel wat moeite mee. Ik ben ook vroeg gestopt. Ik heb VMBO gedaan. Daarna ben ik naar de politieschool gegaan. Nou ja, dat was niet mijn ding. Ik ben er een half jaar mee gestopt. En toen ben ik gewoon gaan ondernemen.
Ja.
En daar zit eigenlijk mijn passie. Wat ik zeg, vroeger vond ik handel wel leuk. Toen ik een jaar of 10 was, kocht ik... toen waren die vouwstepjes in. Die kleine stepjes, die kon je dubbelvouwen. Die waren 299 gulden, dat weet ik nog. En ik kon ze voor 100 gulden inkopen. En ik ging langs de deuren met een bak achter mijn fiets vol met stepjes. Ik kocht er 10 in en ik ging langs de deuren om ze te verkopen voor 200 gulden. Ja. Was ik 100 gulden goedkoper dan de Intertoys. En die ouders die gingen we overstag. Dus ja, dat vond ik leuk. En zodra ze verkocht waren, dan gaf ik alles uit aan voetbalkleding, voetbalschoenen. En was ik weer blut.
Precies, was je wel het mannetje, maar wel blut.
Ja, precies. Maar ja, het was wel leuk. Want ik vond gewoon dat langs de deuren gaan, mensen zover krijgen om het te kopen. Ja, dat vond ik gewoon ontzettend leuk.
Dus, ja. En zag je dat in je omgeving ook veel? Heb je bijvoorbeeld broers, zussen, ouders die ondernemers zijn of waren? Of waar...
Nee, dat niet zozeer. Ik heb wel ouders die dat vol voor zijn gegaan en hard gewerkt hebben. Mijn vader die komt bij Defensie vandaan. Die is een aantal jaar geleden als generaal met pensioen gegaan. Dus die heeft echt wel wat voor elkaar gebokst. Maar dat is natuurlijk heel iets anders dan, dan echt ondernemen. En gewoon alles uitvinden hoe het moet en hoe het niet moet. Dus nee, ik heb niet echt familie waar ik dat van over heb gekregen.
Ja, hoor je wel vaak hoor. Ik heb het zelf ook niet, maar je hoort natuurlijk veel in die standaardverhaal van... nee, mijn pa was ook ondernemer en die heeft altijd met de paplepel ingegoten. Dus ik kon niet anders. En ik vind het nog bijna interessanter als je zegt van... nee, dit komt gewoon zo vanuit mezelf. Ik dacht van, nou, die systemen inderdaad zijn niet voor mij. Ik plavuin mijn eigen weg en ik ga er gewoon voor.
Ja, ik denk misschien zelfs... mijn vader was natuurlijk heel disciplinair. School was heel belangrijk. Woordjes moesten ingestampt worden en... misschien heeft dat wel averechts gewerkt voor mij. Wat uiteindelijk goed uitgepakt heeft. Je wil niet dat je kind het slecht doet op school. Alleen je weet ook niet wat de toekomst brengt. Maar dat ik denk dat misschien wel voor mij averechts gewerkt heeft. En ik daardoor juist een afkeer kreeg tegen school en systeem en dergelijke. Ja. Waardoor ik de vrijheid ben gaan opzoeken. En op een goede manier gebruik van ben gaan maken. Dus
ja, en kijk waar we nu zitten. Dus dat is goed uitgepakt.
Ja.
Hey, je zei het net al, scooters was dan de eerste passie. Daar begon je al heel jong mee. Op het duur de overstap naar auto's gemaakt.
Ja.
Dat is zeker nu heel snel, heel makkelijk. Maar hoe gaat dat? Want jullie richten je al meteen, of jij richt je al meteen op high-end exclusieve auto's.
Ja. Ja.
Dat, ik kan me niet voorstellen, of misschien ook wel, maar dat je dan een flyertje bij de supermarkt ophangt en dat er ineens zo'n Chiron hier binnenkomt gereden. Hoe begint zoiets? Waar begin je precies?
Ja, het ging best wel snel, moet ik zeggen. Dus ik denk dat de Veyron, dat was het in die tijd nog, die kwam al redelijk snel binnenrijden. Maar dat kwam wel voornamelijk door een beetje bluff. Dus wat ik vroeger toen ik team was met die stepjes deed, zo probeerde ik nu weer een concept te bedenken en met bluff bij de mensen binnen te komen. Vervolgens natuurlijk wel wat je belooft waarmaken. Maar ja, een beetje fake it till you make it.
En wat bluft hij dan? Hoe moet ik dat zien?
Ik ben begonnen met het poetsen van auto's. Laat ik het zo zeggen. Ik zat in de scooters. Ik wilde een manier vinden om iets in de auto's te gaan doen. Nou, het meest voor de hand liggende was het poetsen van auto's. Dus ik ben allerlei producten gaan bestellen. Ik ben op internet gaan kijken hoe het moet. Voorraads waren die tijd nog helemaal in. Dus dan kon je echt leren hoe dingen moesten. Dat was nog voor de YouTube-tijd. Dus je moest uit tekst van iemand moest je leren hoe iets moest.
Ja.
En natuurlijk gewoon proberen. Dus uiteindelijk had ik dat een beetje onder de knie. En toen had ik samen met iemand het idee bedacht... we gaan wagenparkbeheerder worden. Dus de autoverzamelaar, die allemaal exclusieve auto's heeft... die is vaak ondernemend, geen tijd om voor die wagens te zorgen. Dus wij zijn die jongens die daarvoor gaan zorgen. En zo zijn we ons gaan profileren. Dus we zijn langs de deuren gegaan... en allerlei dingen hebben bedacht om onder de aandacht te komen...
Zag je die auto's dan al van hun wagenpark op de oprit staan of zo? Of hoe wist je dat iemand...
Nee, ik dacht gewoon heel simpel. In een wijk met dure woningen hebben ze vast dure auto's. Dus ik ga gewoon flyeren. Ja, dag in dag uit flyeren. En proberen onder aandacht te komen. En je hebt tenslotte maar één verzamelaar nodig om... om je handen vol te hebben. Dus
precies, als je een wagenpark hebt, dan heb je snel genoeg auto's staan.
Zodoende waren we op zoek naar die ene man die dan in ons geloofde. Uiteindelijk, ik denk dat we een maand of twee bezig zijn geweest om een eerste klant te krijgen. Heel veel gratis gedaan om ons te bewijzen. Ja, uiteindelijk werd het dan niet, want we hadden het nog niet helemaal in de vingers. Maar daar leerden we wel weer van wat we moesten verbeteren en dergelijke.
En was je dan echt puur nog alleen aan het poetsen? Of deed je toen ook al andere dingen? Bijvoorbeeld een rap of iets dergelijks?
Nee, dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Dus het was echt puur het poetsen. En ik weet nog goed dat er op een gegeven moment een evenement was voor een goed doel. Een auto-evenement, Maarten Memorial, het is nog steeds elk jaar. En daar kon je kavels inbrengen. Dus wij hadden als kavel ingebracht een poetsbeurt van 3 dagen... ter waarde van €1500, noem maar even wat, dat hadden wij ingebracht. En dat werd dan geveld en de opbrengsten daarvan gingen naar het goede doel. Dus zodoende, kavel ingebracht... naar het event gegaan, heel de dag achter die eigenaar aangelopen van al die auto's, hopende dat we aandacht zouden krijgen. En op een gegeven moment was dat was die veiling daar op circuit Zandvoort. En daar begonnen twee grote verzamelaars begonnen voor dat kavel tegen elkaar op te bieden. En dat is een beetje het begin geweest waar, waar we dus een entree hadden naar die wereld. Daar heeft de grote Amsterdamse autoverzamelaar heeft daar een kavel, heeft het kavel gekocht. Er stond iemand achter mij die was aan het opbieden. Maar ik wist dat diegene die het uiteindelijk ook gekocht had, dat dat de grote verzamelaar was. Die was daar met een Bugatti Veyron en dergelijke. Dus dat was natuurlijk de droom voor ons, dat hij dat kavel zou kopen.
Ja.
Dus ik weet nog goed dat ik me op een gegeven moment omdraaide. Die man achter mij, die was eten te opbieden. En ik was bang dat die man achter mij natuurlijk met het kavel er vandoor zou gaan. Dus ik haalde een kaartje uit mijn zak en ik zei, meneer, wilt u alsjeblieft stoppen met bieden? Want ik zou het wel heel leuk vinden als hij hem pakt. En, ik ga dat pakket... ga ik kosteloos ook voor je doen hierna. Dus die man die gaf een knipoog. Die vond het allemaal wel lekker brutaal en grappig. Stak mijn kaartje in zijn zak en die stopte met bieden. Dus de Amsterdamse verzamelaar die ging met kavel vandoor. En ik blij. Ik was helemaal niet echt bezig met die man achter mij meer. En we gingen naar huis met een soort overwinning.
Ja.
Dus de dag later werd ik gebeld door die man die achter mij stond. En dat bleek dus een eigenaar te zijn van een assurantiekantoor waar meer dan 750 Ferraris in de boeken stonden verzekerd.
Zo, ja.
Dus dat was wel een gelukje.
Holy shit zeg. Ja, dat je vanuit dat dan die ene handeling eigenlijk weer in zo'n nieuw terrein terechtkomt.
Ja.
Ja.
En dat was toch uiteindelijk door brutaliteit het proberen. We gaan een kavel aanbieden. Misschien koopt iemand het die een... die een oude auto heeft staan en verder helemaal niet bezig is met auto's. Je weet het niet.
Ja.
Maar ja, het is waard om het te proberen. Dus zodoende zijn we eigenlijk begonnen. En zo hetzelfde met het omdraaien naar die man toe. Gewoon proberen. Je weet niet wat eruit komt. En uiteindelijk hoef je maar net op de goede knop te drukken. En dan.
100% man. Dat is, we hadden het er net in het voorgesprek over. Van als je genoeg probeert en alle mogelijkheden afweegt en afstruint.
Ja.
Dan kom je uiteindelijk bij de juiste deur terecht inderdaad. En dat is wat telt.
Ja, en waarschijnlijk heb ik al 150 dingen geprobeerd voor deze actie. Die ik nu niet vertel, omdat ik ze ook gewoon niet meer kan herinneren. Want dit is natuurlijk een moment wat bijblijft. En zo gaat het vandaag de dag ook nog steeds. Ik probeer nog steeds dagelijks dingen waarvan het ene wel een succes wordt, het andere niet. En als het geen succes wordt, dan...
Daar komen we straks nog bij, want je hebt een hoop mooie nieuwe plannen die nog op de plank liggen. Ja. Je zit absoluut niet stil en dat heeft niet allemaal iets met de auto's te maken. Dus dat zijn interessante ontwikkelingen.
Ja.
Maar die, als je die wilt horen, moet je nog even langer blijven luisteren. Ik vind het heel interessant als je kijkt naar die auto-industrie. Je hebt natuurlijk de fabrikanten, die maken de auto's uiteraard. Je hebt de dealers, die verkopen de auto's. En als je die markt dan gaat bekijken, dan komen jullie eigenlijk daarna of daartussen. Dus maar net hoe je het bekijkt natuurlijk.
Ja.
Maar het is wel een interessant uitgangspunt wat je altijd zegt, waar jij bent gaan zitten met Absolute Modus. Van die auto's zijn al geproduceerd. Vaak zijn ze ook al gekocht natuurlijk door iemand.
Ja.
Meestal. Maar dan ga je op het punt zitten waar mensen zeggen van hey, ik heb al bijvoorbeeld zo'n Bugatti en ik wil daar nog steeds bepaalde persoonlijke touches aan geven of dingen aan veranderen. En als ik het goed heb begrepen, maar dat kan je me misschien beter zelf uitleggen of aanvullen, is dat waar jullie in te play komen op dit moment, toch?
Ja, klopt. En dat is echt opkomend in Nederland. Je ziet het natuurlijk bij de automerken al ontstaan. Je hebt en dan heb ik het vooral over premium natuurlijk. De premium merken zoals een Porsche, Lamborghini, Ferrari, die hebben allemaal een afdeling binnen het merk waarbij je net een stapje verder kan gaan dan een standaard configuratie die je kan kiezen. Dus je ziet dat de laatste jaren echt enorm aan het groeien is. En daar zijn wij eigenlijk ook onderdeel van. En als je kijkt naar Ferrari, Lamborghini, dan zijn er wel extra mogelijkheden die je kan doen. Maar eigenlijk valt dat nog steeds niet in de range wat de mensen echt verwachten.
Ja.
Dat komt omdat die bedrijven er gewoon niet op ingericht zijn. Het zijn, ook al is het een niche-markt, Ferrari, het blijft een merk wat op massa richt. Veel aantallen, zoveel mogelijk aantallen. Dus ze zijn helemaal niet ingericht op die klant die een persoonlijke touch eraan wil.
Hebben ze helemaal geen tijd voor.
Hebben ze geen tijd voor. Dat kost hun eigenlijk alleen maar geld. En om die reden hebben we eigenlijk jaren geleden bedacht van joh, daar gaan wij op inspringen. Die wens komt er steeds meer. Mensen die vinden het ook leuk om dingen met een auto te doen die je achteraf weer terug kan draaien. Dat het geen invloed op de waarde van de auto heeft, maar gedurende het bezit wel iets meer naar hun wens kan zijn. Neem een gekke buitenkleur bijvoorbeeld. Je is iemand die een rode auto wil. Ja, een rode auto is niet altijd in trek. Misschien bij Ferrari wel, maar een rode Porsche is veel moeilijker te verkopen dan een zwarte Porsche. Zeker in een land als Nederland. Dus wij dachten, als mensen nou gewoon een zwarte Porsche bestellen, Laat ze hem rood maken bij ons. Kunnen ze tijdens hun bezit kunnen ze in een rode auto rijden. De lak blijft beschermd. Na die periode gaat de folie eraf. En dan kunnen ze een zwarte auto inruilen. Zonder het verhaaltje van, ja meneer, deze is zeker 20.000 euro minder waard, want de kleur is verkeerd.
Ja, ja, ja.
Dus in feite kunnen ze op die manier rijden wat ze willen en wat ze wensen. En onderaan de streep hebben ze terugverdiend door de inruilwaarde die gelijk blijft. Of in ieder geval goed is. En zodoende is de vraag eigenlijk steeds meer ontstaan om dat ook echt daadwerkelijk op die manier te doen.
En is dat een inzicht wat je kreeg naarmate je dus met die wagenpark aan de gang in het poets ging doen, dat je ook meer met die eigenaar in contact stond, dat je toen dacht van hé, hier zit markt in, of had je al eerder door van hé, dit zou wel eens een niche-markt kunnen zijn waar ik in kan gaan zitten?
Ja, het is een beetje gekomen vanuit het poetsen. Daar zijn steeds meer vragen gekomen van een ramentinten, noem maar wat. Dat zijn kleine ingrepen die wat wel geaccepteerd waren. Die mensen kochten dan een voorraadauto en er waren de ramen niet van getint achter. Dat willen ze dan toch hebben. Oké, dan verzorgen wij dat wel voor je. En zo werd de vraag eigenlijk steeds iets uitgebreider tot velgensetjes, uitlaatsystemen. En toen merkte ik eigenlijk dat ik dat onderdeel veel leuker vond dan natuurlijk het poetsen.
Ja, ja.
Dus zodoende is het concept eigenlijk tot stand gekomen. Toen een tijd samen met iemand anders om dat in Nederland te introduceren. In Amerika was het al bekend. Dat was wel een hele andere stijl, maar het werd wel gedaan. En dat wilden we eigenlijk naar Nederland brengen. En toen we daarmee begonnen, werden we voor gek verklaard natuurlijk door velen.
Hoe zag die begintijd eruit? Kleine loods, één auto in de loods. Hoe omschrijft dat dus?
Ja, ik noem het altijd een betonnen bunker waar we in zaten. En je hoorde de krekels. En we waren aan het wachten tot er misschien een klant kwam die iets durfde te doen met een auto. En zo is het echt daadwerkelijk begonnen. Dus ik weet nog dat ik echt wel achter mijn computer heb gezeten en naar het plafond heb zitten staren van wordt wel tijd dat we iets kunnen gaan doen. Maar lange adem was daar gewoon belangrijk in, want de markt was er nog niet klaar voor. Maar je merkte wel dat er steeds meer behoefte kwam. Het werd tegengewerkt door dealers. Nee, je mag er niet aan zitten, want alles wat je doet met een auto, dat heeft invloed en vervalt de garantie. Dus Nederland was er nog lang niet klaar voor.
Ja.
En er moesten gewoon eerst een paar pioniers zijn eigenlijk die dat wel durfden te doen. En als je dan langs events gaat en dergelijke, en mensen zien dat dat die auto's dan meer aandacht krijgen of mooier gevonden worden, ja, dan gaan ze wel overstag.
Dan is de,
zo is het eigenlijk, ik denk 2010, 2011 een beetje begonnen. En vanaf 2015 begon het echt in Nederland pas te lopen. Absolute Motors is 2016 dan begonnen.
2016, eenmanszaak toch? Want er komen zo nog bij wat het nu is. Maar toen destijds een eenmanszaak.
Ja, dat is... Absolute Motors is toen begonnen. Ik had verwacht dat het wel langzaam door zou groeien. Maar ik denk 2017 is het echt bizar geworden. Steeds meer merken zijn voorraadauto's gaan inslaan. Klanten kregen steeds minder geduld. Vroeger was het normaal dat je een auto bestelde en 5, 6, 7 maanden wachtte tot die geleverd werd. Maar nu, als mensen iets willen hebben, willen ze de volgende week eigenlijk al mee wegrijden.
En dat lukt ook?
Ligt een beetje aan de wensen. maar dealerbedrijven die springen daar wel steeds meer op in. Dus die gaan, Mercedes bijvoorbeeld, die pakken een van elk model pakken ze er gewoon eentje. AMG-pakket, zwarte lak. Wat werkt in Nederland, dat nemen ze op voorraad, zetten ze neer. Want dan zijn er altijd mensen die binnenkomen lopen en die dat willen kopen en mee weg willen rijden. En daar zo zit een onderdeel voor een groot marktaandeel voor ons. Want die mensen kopen een voorraadauto. Voorraadauto's kun je vaak met een beetje korting kopen. Maar die zijn nog niet samengesteld op de manier hoe zij dat zouden willen.
Ja, ja.
Dus Mercedes is daar een goed voorbeeld in. Mercedes Rotterdam zijn we dan in 2016 actief mee begonnen. En die verkopen gewoon een hoop auto's. Die eerst hier naartoe komen, aangepast worden, dan naar Mercedes gaan en pas nieuw afgeleverd worden. Dus dat is een hele leuke samenwerking. Ja. Eentje die nooit verwacht had vroeger.
Dus eigenlijk wat ik net omschreven, na het in die markt zitten jullie steeds vroeger bijna dan al in de schakel. Niemand zegt van nou, stuur maar meteen ook naar Absolute en dan brengen de namen naar mij. Of...
Ja.
Ja, ja.
En dealers accepteren dat ook steeds meer. En die maken er ook gebruik van. Uiteindelijk vergroten zij ook hun marge. Want kijk, als wij hier een particulier helpen, dan gaan we natuurlijk, soms gaan er wel 30 e-mails in. Aan voorbij zijn we misschien wel 15 uur bezig voordat we een verkoop rond hebben. Terwijl als de autodealer dat doet, die doen het op de offerte erbij zetten. Klant gaat tekort met de offerte en wij krijgen gewoon te horen, die dag komt een auto, daar moet dit mee gebeuren. Ja, dus die dealers krijgen natuurlijk wat korting, omdat ons gewoon heel veel tijd scheelt. En zij wat meer volume bij ons doen. En zij verhogen daarmee hun marge, want de dealer hanteert eigenlijk dan dezelfde verkoopprijs als wij normaal aan de particuliere bieden. En daarmee zie je gewoon dat zij het ook gewoon heel leuk vinden. dat de marges die onder druk liggen dan toch via een omweg weer een beetje opgevuld kunnen worden.
En hoe moet ik dat dan zien? Want toen jij begon, ook als je je auto ziet die om je heen staat, ja, wij durven net al bijna het portier niet aan te raken. Laat staan dat je hier aan gaat klussen. Ja, dat zeg ik trouwens oneerbiedig klussen, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zeker.
Maar hoe begon jij daarmee dan? Want je hebt geen opleiding tot dit gedaan.
Nee.
Hoe doe je zoiets zodat het wel nog verantwoord blijft? Laat ik het zo zeggen, een laatste bluff dat je natuurlijk die auto eerst bij je moet krijgen. Maar...
Ja, kijk, dat was vroeger. Nu gaan we er natuurlijk wel heel anders mee om. Zeker omdat het niveau waarop we aan de auto's werken is ook al veranderd ten opzichte van poetsen. Kijk, als poetsen niet mooi genoeg is, dan ga je door tot het mooi genoeg is. Op het moment dat je nu bij de auto's iets verkeerd doet, iets verkeerd aansluit, dan loopt het natuurlijk in de papieren en dat wil je niet. Dus
wat is het ergste wat wel op dit moment ooit is misgegaan? Dat je zegt van ja, dit was...
Gebeurt niet heel veel eigenlijk. En dat komt omdat we gewoon heel secuur te werk gaan. We hebben wat recent een dashboard, een display van de Mercedes. Daar moest een nieuwe interieur in de auto. En met het uithalen van het display is er een connector gebroken. Waardoor het display een error erin kreeg. Ja. En daarvoor hebben we het display moeten vervangen. Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk super vervelend. En dat zijn onvoorkomelijke dingen. Hoeven ze, wat doe je met fluwelen handschoenen, het scherm eruit te halen op het moment dat je net iets te veel kracht op een bepaald punt zet, kan het gewoon fout gaan. Ja. Dat is iets wat je weet als je met deze auto's werkt. En dan, om dat te repareren is het natuurlijk ook wel een stuk duurder dan de instapmodellen waar je aan werkt.
Ja,
maar goed,
zeker,
uiteindelijk valt het reuze mee, moet ik eerlijk zeggen. En is dat voor ons niet echt een kostenpost? Dus dat is gelukkig. Ik moet het eigenlijk even afkloppen, maar gelukkig gaat het goed.
Ja, zeker. Maar dat is toch iets wat door je hoofd gaat. Ik zei van, we hebben het al. Als je zo'n prachtobject hier rond ziet rijden, dan denk je van, oeh, is daar maar niks mee gebeurd. Gelukkig ben je hier net ingeparkeerd.
Ja, ik wil dat niet verkeerd over laten komen. Maar de auto die we hier achter hebben staan bijvoorbeeld, dat is een Bugatti Chiron. Dat is natuurlijk een ontzettend dure auto. Maar vooral de techniek die erin zit, is qua ontwikkeling enorm kostbaar. Dat maakt die auto ook heel prijzig. Maar op het moment dat je kijkt naar iets simpels als een deurpaneel, die zit uiteindelijk met dezelfde clips in elkaar als een Porsche. Dus je weet, als je aan een Porsche kan werken, dan kan je ook aan een Bugatti werken. Ja, en het klinkt heel raar, maar onderaan de streep zijn het voor mij gewoon auto's als ik er werkgerelateerd naar kijk.
Ja, natuurlijk.
En dat, dus de reservesleutel hiervan is gewoon een Volkswagen sleutel. Dus daar zie je eigenlijk aan terug dat er gewoon heel veel gelijkenissen zijn.
Ja, je liet hem net zien inderdaad. Ik zei dat Jason Boske zou boos worden als hij hem zou zien. En trouwens voor de mensen, als je dit nu aan het luisteren bent. Ik zeg het wel vaker, maar nu is het wel gewoon echt even zo. Check deze aflevering even via YouTube. Want je duurt jezelf tekort als je alleen gaat luisteren. Dus dat even tussendoor. Het werd in het intro gezegd. Maar als je nu nog steeds alleen aan het luisteren bent, dan moet je even doorscrollen naar YouTube. Hey, vervolgens, wat we net zeiden, overstap van scooters naar auto's. Auto's poetsen, vervolgens steeds meer auto's customizen. 2016, als ik je goed heb begrepen net, start Absolute Motors, eenmanszaak. En eigenlijk binnen 1 jaar nadien, alleen daarvoor was het dan natuurlijk wat je net omschreef, lege loods, markt was er nog niet klaar voor.
Ja.
Ontploft het dan ineens?
Ja, dat is... Kijk, de trend is op een gegeven moment gezet. En dat het heeft natuurlijk een enorm domino effect. Al die mensen hebben vrienden met gelijksoorten auto's. Dus als de ene aan begint, dan gaat het op een gegeven moment heel hard.
Ja.
Die eerste begint, die tweede volgt iets later. Maar als die tweede het heeft gedaan, dan heeft zowel die tweede vrienden die het gaan doen en die eerste nog steeds vrienden die weer overstag gaan. En dat die olievlek die spreidt zich gewoon ontzettend snel. En zeker omdat we de diversiteit omhoog zijn gaan brengen aan de diensten die wij verlenen, is er ook voor ieder wat wils hier. We hebben mensen die helemaal niets aanpassen aan de auto. Jij zit voor een Ferrari Monza. Die blijft gewoon 100% origineel. Het enige wat wij doen is die auto beschermen. Dus die gaat volledig in steenslagfolie. Glascoating gaat erop. Ja, daar zie je optisch zie je daar geen verschil aan met hoe die bij de dealer terugkwam.
Ja.
Behalve dat hij nog iets meer glimt. Maar daar, ja... Voor die mensen hebben wij ook dingen die interessant zijn. Niet alleen voor de mensen die van andere velgen of aanpassingen houden. En daar zijn we ons echt op gaan concentreren om een one-stop shop te gaan beginnen. Dat was eigenlijk ook het bedrijf wat ik hiervoor met iemand deed. dat was meer rapping en de losse diensten. Maar ik wilde echt een concept neerzetten waar iemand heen kon komen. En die kon op het gebied van zijn auto, van alles tot A tot Z, kon die bij ons terecht. En dat is wat we hier eigenlijk aan het bouwen zijn.
Ja.
We zijn er nog niet. Om de zoveel maanden zijn we weer een stapje verder en hebben we weer een onderdeel bijgevoegd. Maar uiteindelijk, die stip op die horizon, is dat je hier voor alles terecht kan. Van schetsen tot hoe je het wil hebben, tot daadwerkelijke uitvoering van het project.
En dat vind ik zo tof, wat je van ook als je hier rondloopt en hierboven zit in jullie lounge area, waar alle klanten dan binnenkomen en inderdaad kunnen beginnen met fantaseren en een hobby natuurlijk uitoefenen.
Ja.
Die echt die passie bespreken, van alles staat gewoon in het teken van die passie en die hobby en daar het maximale uit kunnen halen.
Ja.
En ik vind het vette dat zodra je hier de straat in komt rijden, begint die beleving al, zeg maar. Daar hebben jullie heel goed, vind ik, over nagedacht en dat doorgetrokken, dat je weet van, hey, het gaat inderdaad niet om vier wielen met een omhulsing eromheen, maar het gaat echt om die emotie.
Ja. En dat zijn ook de dingen die er omheen gebeuren om een auto. Kijk, het bezit van zo'n auto is natuurlijk heel leuk. Het rijden erin is ook heel leuk. Maar die mensen zoeken eigenlijk veel meer bij zo'n auto. Die zoeken misschien een stukje community. Andere eigenaren waar ze mee in contact komen met dezelfde passie. En dat proberen we hier natuurlijk ook goed naar buiten te laten komen. Dus
ja,
als je hier op zaterdag kijkt, dan komen er eigenlijk om het uur komen er weer eigenaren langs die gewoon gezellig een bakje koffie komen doen. Die komen niet kijken of hun auto klaar is. Sommigen hebben hun auto hier helemaal niet staan op dit moment. Maar die komen gewoon puur voor de gezelligheid. En om die mede-autofanaten tegen te komen.
Zeker,
en
ja,
lekker mee te kletsen over deze passie. Maar ook over hele andere dingen in het leven. Dus ze vinden gewoon hun gelijk hier. En dat is iets waar we het echt ook echt een beetje voor doen.
Ja, en dat is ontzettend sterk natuurlijk. Als je echt die community op basis daarvan kunt bouwen. Dat gaat, nogmaals, dat overstijgt enkele dingen. Zoals ook om even alleen maar voor mijn steenslagfolie. Nee, dat is eigenlijk een gevolg van dat ze hier toch al aan het hangen zijn. Ja.
Ja, we hebben meerdere klanten die bijvoorbeeld altijd één auto hier hebben staan.
Ja.
En soms doen we gewoon weken niks aan die auto. Dus je ziet soms ook auto's hier zo op onze social media gewoon op de achtergrond langere tijd staan. Maar die mensen vinden het gewoon leuk om hier te komen. Dan even een rondje om in de auto te lopen. Met ons te praten over wat er misschien toch nog mogelijk is. Dat vinden ze eigenlijk veel leuker dan het bezitten van. Dus dat,
ja, zeker.
Ja, dat zie je dagelijks hier gebeuren.
En social media, dat benoem je net, is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. We pakken jullie ook heel erg goed aan. YouTube-kanaal, Instagram ziet er piekfijn uit. Dat zie je hier ook op de hele ruimte. Je zei al, iets er niet per se op afgestemd. Dat was meer toeval, omdat het heel goed is voor dat jullie hier aan auto's werken. Maar dat doet natuurlijk ook een hoop komen voorstellen. Of is dat meer voor de mensen toen wij hier aankwamen reden? Bijvoorbeeld hier staan een stuk of 15, 20 carspotters voor de deur elke dag.
Ja.
Doe je het ook een beetje daarvoor dat andere mensen mee kunnen genieten? Of hoe,
zeker. Verschillende elementen. We zijn zelf natuurlijk vaak trots. Tenminste, niet alleen ik, maar het hele team wat hier werkt is vaak trots op wat ze, waar ze dag in dag uit mee bezig zijn. Dus die vinden het leuk om dat met hun familie te delen. We hebben hele fanatieke carspotters inderdaad voor de deur staan. Die vragen vaak of ze binnen mogen kijken. Ja, dat gaat gewoon niet, want we zijn aan het werk. Met privacy kan het soms niet, want niet elke klant wil alles op internet hebben. Dus dat kan gewoon niet. Dus als we dan op een manier die passie toch met hun kunnen delen, dan doen we dat met alle plezier.
Ja, ja.
Daarnaast commercieel natuurlijk heel belangrijk. Dat is tegenwoordig wel gewoon de manier om sales te doen. We adverteren niet. Wij doen eigenlijk alleen maar social media. Dat is ons verkoopkanaal. En dat lopen ze trein. Dat is niet normaal.
En tegenwoordig is natuurlijk ook in de Nederlandse social media game het uit Amerika overgekomen dat de hele YouTube-scene en dergelijke ook op dit soort auto's springt en allerlei dingen laat customizen.
Ja.
Dus wat dat betreft is het ook steeds normaler, denk ik, of zo in de Nederlandse cultuur dat dit gebeurt.
Ja,
als autoliefhebbers horen zeggen dat ze eerder zich bijna schaamden als je dan in zo'n mooie auto rijdt, maar dat in Nederland doet dat niet wordt geapprecieerd.
Ja, dat is een beetje hetzelfde als het aanpassen wat nog los moest komen. Nu wordt het ook steeds meer geaccepteerd dat je met de wereld mag delen dat je een dergelijke auto hebt. Waarbij ze hem eerst. Ik heb een aantal klanten waarvan hun vrouw bijvoorbeeld, die wil niet bij vriendinnen afgezet worden in die auto.
Ja.
Die stapt dan op de hoek uit, want die schaamt zich voor dat de auto te duur is. En dat is wel. Ja, dat is gewoon langzaam aan het veranderen. Dus mensen durven steeds meer te delen. In Amerika is dat natuurlijk heel normaal. Maar hier absoluut niet in Nederland.
Je krijgt, ja, ik vind het best wel bizar dat je ook als ondernemer zijn ziet van dat ik denk van ondernemers werken met zoveel hart en ziel aan een onderneming. En dan bereiken ze een keer succes, is het niet goed. Falen ze een keer bijvoorbeeld, falen trouwens. Hebben ze een leermoment doordat ze bijvoorbeeld een keer failliet gaan, dan worden ze nog een keer nagetrapt.
Ja, ja.
En dat vind ik altijd zo jammer. En dan vind ik een mooi ding natuurlijk dat het steeds verder ontwikkelt nadat we dat in een veel meer positievere mindset met z'n allen oppakken.
Ja. Maar, ja, zeker. En terwijl tegelijkertijd internet natuurlijk ook een medium is waarbij die mensen juist heel makkelijk extra afgebrand kunnen worden.
Ja, zeker.
Dus het is een beetje, het heeft een beetje twee kanten natuurlijk. En dat, maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal positief. De autoscene is natuurlijk best wel groot. Dus dat, dat mensen delen steeds meer.
Ja, zeker. En dan van die eenmanszaak groei je steeds verder uit. Je hebt op de duur ook twee compagnons bij Absolute Modus betrokken. Of andersom hebben ze jou benaderd, mij en jou, Patrick en Louise. Die zijn bij jouw harde kern gekomen. Kan je eens vertellen, hoe gaat zo'n proces op een gegeven moment? Dan loop jij bijvoorbeeld al tegen bepaalde problemen, uitdagingen aan, waarbij je denkt van hé, misschien zou het handig zijn om hier wat meer ervaring on board te krijgen. Komen zij op het duur bij jou dat ze zeggen van hé, misschien zou dat handig voor jou zijn. Hoe loopt zoiets?
Ja, het is een beetje, het loopt natuurlijk. Dus ik was niet op zoek, zij waren niet op zoek. Het is een beetje per toeval zo gelopen. Ik heb in het verleden zowel de scooters als het eerste bedrijf waar we oud zijn pas samen met iemand gedaan. Dus toen ik Absolute Motors begon, wilde ik echt een eenmanszaak. Tenminste, in ieder geval in mijn eentje doen.
Ja.
En nooit meer de fout maken om met een compagnon te werken. Dat was toen mijn insteek. Op den duur. Het wordt steeds drukker. Het gaat steeds harder lopen. En je kan niet alles alleen. Dus dat merkte ik op een gegeven moment wel. Er waren heel veel mensen die hier wel op in wilden stappen. Veel klanten die autogek zijn, hebben natuurlijk ondernemingen. Hebben geld gemaakt op de bank. Heeft ook geen zin om het neer te zetten. Dus die zeiden wel vaak van, joh, als je iemand zoekt als investeerder, dan bel me. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar ik had daar niet heel veel mee. Want ik zat niet te wachten op meer financiële middelen zozeer. Ik ben best wel iemand die risico's durft te nemen. En ook zeker gedaan heb toen het eenmanszaak was. En ook echt wel op het randje wees ondernemen. En
daar eens een voorbeeld van geven. Wat voor acties moet ik me dan voorstellen? Of wat voor risico's?
Nou ja, uitgaven doen terwijl je het niet eigenlijk niet verstandig is. Mensen aannemen zonder voor zekerheid, gewoon puur op gevoel. Omdat ik denk van als ik iemand met die skills aanneem, dan kunnen we daar binnen 3 maanden iets succesvols van maken.
Ja.
Dat onderbouwde ik niet. Dat was gewoon mijn gevoel, dus dan deed ik het. Terwijl je wel iemand brood op de plank moet brengen. Dus ik heb ook gewoon de eerste jaren zelf ook gewoon niets verdiend. Omdat ik het altijd belangrijker vond om die stappen te kunnen nemen. En dat ook vooral te doen. Dus aan de ene kant waren financiële middelen natuurlijk hartstikke welkom. Aan de andere kant, omdat mijn manier van ondernemen altijd op het randje was, was ik altijd bang dat als er meer financiële middelen kwamen en ik op dezelfde manier zou blijven ondernemen, dat het alleen maar een nog grotere uitdaging zou worden. Dus ik was vooral op zoek naar iemand met de juiste skills en ervaring. En iemand die ook de klap van de zweep kent op het moment dat ik de keuze zou maken om met iemand samen in zee te gaan. Wat ik zeg, de eerste 2 jaar wilde ik daar sowieso niet echt iets mee. Op een gegeven moment kwam ik Patrick gewoon tegen. Die was op zoek naar een auto en een pakket voor een auto. En daar ben ik eigenlijk mee bevriend geraakt. Steeds meer. Hij wilde een Urban pakket. We zijn naar Engeland gevlogen om bij Urban te gaan kijken. Ja, zo is eigenlijk op een hele natuurlijke wijze hebben we, ik denk, bijna 3/4 jaar gewoon intensief contact gehad. Bijna dagelijks. Hij woonde in Rotterdam, dus kwam hier elke dag op de koffie. Hij heeft wat tips gegeven hier en daar. Hij zag waar ik tegenaan liep. En zodoende zijn we eigenlijk op een hele natuurlijke manier naar elkaar gegroeid. En hebben we op een gegeven moment het besluit genomen van, hier moeten we iets mee doen.
Ja, je voelt allebei die klik dan wel aan op een gegeven moment dat het zover is. En
we hebben er 3/4 jaar niet over gesproken. Over compagnonschap of iets samen doen of investeren of wat dan ook. Geen enkele vorm. Maar na die periode hadden we zoiets van, we gaan toch de handen ineens slaan en we gaan iets samen doen. Iets daarna is Louise erbij gekomen. Want Patrick is iemand die gas durft te geven, net als ik dat doe. En wij zijn allebei vrij impulsief. Louise is wat meer ingetogen. wat gereserveerder, die denkt wat meer na over dingen. Dus we hadden iemand nodig die ons ook kon afremmen.
Ja.
en die, die ons ook kritische vragen kon stellen voordat we iets echt wilden doen. Dus zo is eigenlijk het drietal wat nu is ontstaan.
Ja.
En zij hebben altijd al heel hun leven eigenlijk zaken met elkaar gedaan. Dus zij kennen elkaar ook door en door en hebben alles met elkaar meegemaakt. Ook de dingen die niet goed zijn gegaan. En nu, denk anderhalf jaar is het nu het geval. En ja, ik ben dolgelukkig met die keuze.
Ja, zeker. En jij leert natuurlijk ook ontzettend veel van hun. Veel. En jij door elkaar in het inbeland. Dus dat is dan een mooie combi. Ja. Heeft dat ook de groei extra versneld? Want jullie groeien nog steeds ontzettend hard.
Ja, alleen het is nu op een gecontroleerde manier. En dat is gewoon heel belangrijk. We zijn op een gegeven moment naar een formaat. Voordat zij kwamen, was ik al naar een formaat bedrijf gegroeid met het team wat we hadden. Dat het allemaal wat professioneler moest en dergelijke. Maar die stap maken naar naar het volgende level. Ja, dat is moeilijk als je bepaalde wijsheid niet in pacht hebt. Of bepaalde ervaring.
Tegen wat voor dingen liep je aan? Dan kan je dat eens omschrijven van hoe uiten die groeipijntjes zich dan?
Nou, cashflowmatig. Bij een bank kon ik niet aankloppen als eenmanszaak. Zeker niet uit de automotive. Automotive is voor een bank echt gevarenzone. Omdat er natuurlijk heel veel cowboys zijn. En hoe ik het deed, was ik ook een soort cowboy. Dus ik had ook wel mensen met verstand van zaken nodig die konden zeggen, oké, dit doe je goed. Dit kan anders. En die kant willen we als bedrijf zijn echt opgaan. Dus iets meer de lange termijn gedachten erbij. Ja, dat was gewoon heel lastig voor mij. Ik had die ervaring niet. En ik leefde een beetje van dag tot dag. En maakte daar wel succes mee. Alleen, hoe het over een jaar uit moest zien, dat moest je mij niet vragen.
Ik liep over. Bij de dag en,
Ja, dus dat is vooral de structuur die er nu ingebracht wordt. Wij hebben nu een supergoede relatie met een bank. Die hier gewoon maandelijks over de vloer komt en het gewoon leuk vindt om die connectie met ons te hebben. Ja, dat zijn gewoon dingen die had ik nooit voor elkaar gekregen zonder zo'n stap te maken.
Ja.
En ook voor de lange termijn, de strategie en dergelijke. Ja, er is een wereld voor mij open gegaan de laatste anderhalf jaar. En ik leer daar heel veel.
En wat zijn van die strategieën? Want ik zei al, jullie groeien ontzettend snel, maar jullie breiden ook steeds verder de scope uit van wat jullie doen. Dus
ja.
Niet alleen ga je meer doen, de loodsen, jullie zijn as we speak weer nieuwe stukken bij aan het bouwen. Maar daarnaast komen er ook allerlei nieuwe onderdelen bij. Jullie zijn exclusieve importeurs voor bepaalde onderdelen.
Dat is misschien een stukje strategie waar ik het net over had. Kijk, ik had al mijn eieren in één mandje zitten. En als iets onverstandig is dat doen. Terwijl er ook, als je de risico's spreidt, er ook gewoon ook nog veel meer opportunities zijn om te benutten. En dat zijn we als eerste gaan doen. Dus we zijn normale structuur gaan opzetten voor het bedrijf. We hebben heel veel gepraat over wat de kansen zijn in de markt. Vanuit mijn visie, maar ook vanuit hun visie met hele andere branches waar ze in gewerkt hebben. En dat hebben we eigenlijk samengevoegd. En daar zijn we echt een strategie voor gaan bedenken, waarbij ik gewoon dingen leer over overnames, waardecreatie. Noem het maar op. Gewoon hele belangrijke zaken in het ondernemen. Ja. Terwijl ik eerst veel meer iemand was die dacht van, ja, hoe gaan we meer sales creëren? Weet je wel? Ja.
Precies, op één spot.
Hoe ga ik volgende week zorgen dat ik nog meer verkocht heb dan afgelopen week? Ja, dat is leuk en belangrijk. Alleen, waar wil je op de lange termijn heen? En die stippen die je op de horizon zet, wat is het juiste pad om te bewandelen? En dat zijn we het anderhalf jaar, laatste anderhalf jaar gaan doen. En er komen gewoon mooie dingen uit voort. Importeurschappen. We zijn net een nieuw bedrijf gestart waar we importeurschap van Novitec in hebben. Akrapovic zit daarin, wat natuurlijk al echt een van de mooiste merken in de automotive markt is, in de aftermarket. Ja, dat zijn dingen die ik nooit had voorgesteld dat we daar dat ik daar betrokkenheid in zou hebben.
En ook op zo'n korte termijn natuurlijk, dus het komt allemaal heel snel. Is dat ook een valkuil, denk je, dat dingen zo snel gaan? Of is dat wanneer je dus een sterk team hebt en sterke mensen om jou heen, is dat beheerste groei?
Ja, nu is het geen valkuil meer. Als deze kansen voorbij kwamen zonder het juiste team, dan was het een valkuil geweest. Maar nu, kijk, natuurlijk zijn nu ook nog dingen die beter kunnen. En als we die niet aanpassen, dan kan je daar aan ten onder gaan. Maar we hebben nu de juiste mensen met de juiste hersenen. Die met een helikopterview over het hele bedrijf kunnen kijken. Ja, ja. En die waar we met z'n allen gewoon het een bepaalde kant op kunnen sturen. Dat alles veilig blijft en er geen valkuilen ontstaan.
En ben jij dan de ondernemer die vooral de visie heeft en die steeds een nieuwe idee bedenkt? Of ben je ook de manager die het team beeld, zeg maar, en die ook met de vlag staat te zwaaien? Of zijn er ook andere mensen binnen het bedrijf die dat onderdeel meer oppakken dan dat jij dat doet?
Ja, het team bestaat uit verschillende onderdelen en ik denk dat we dat wel echt met z'n drieën doen. En ieder van ons drie heeft zo zijn sterke en zijn minder sterke eigenschappen. En daar zit wel een hele natuurlijke verdeling in. Ik bekijk het wel echt vanuit het conceptuele en waar zouden we naartoe kunnen? Wat is mogelijk in de markt? Omdat ik de producten allemaal goed ken. We zijn echt veel in contact met de klant, waardoor we ook precies weten waar de klant nu wens voor heeft en waar het waarschijnlijk in de komende jaren naartoe gaat.
Ja.
Daar hou ik me vooral mee bezig.
Ja.
Maar een van de dingen die ik heb moeten leren is ook om bepaalde dingen los te laten. Dus ik hield me vooral met te veel dingen bezig waar je eigenlijk niet meer mee bezig moet houden. Als je een organisatie hebt waar we nu met, 25 man lopen, dan kan je niet alles zelf proberen te doen. En dat vond ik een hele moeilijke om daar bepaalde dingen los te laten.
Grote valkuil natuurlijk voor veel ondernemers, dat je alles zelf wil blijven doen. Ja. Dat gaat op een gegeven moment gewoon niet meer.
Nee.
Ben je een keer tegen de lamp gelopen, ook misschien mentaal, fysiek, dat het een keer te veel is geworden? Of was het op tijd dat mensen jou een beetje terugfloten van, hey, misschien moet je het anders doen, of jij zelf dat inzicht gewoon kreeg?
Nee, ik ben nog nooit, zover ben ik nog nooit gedreven, maar het komt ook omdat ik als persoon geen aanleg daarvoor heb. Dus ik heb stress ken ik niet. Zorgen ken ik natuurlijk wel. Alleen zodra ik zorgen had, dan wist ik wel dat ze opgelost moesten worden en dan ging ik dat ook doen. Maar stress ken ik niet. Dus ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik weet niet zo goed hoe je jezelf tot het uiterste kan drijven in een bepaald iets. Omdat het voor mij nooit genoeg is, zeg maar. En ik wil altijd meer. En ik vind het leuk wat ik doe. En ik zit in die vibe. Dus ik vind het heel moeilijk om om te kijken, om te denken of ik ooit...
Ik zei dat ook toen straks tegen, want misschien denken mensen nu, ja meneer, stress kent hij niet. Maar ik zei nu tegen jou, van jij komt altijd op mij in een hele rustige flow over. Een hele prettige flow is dat ook, want hier kan gebeuren volgens mij wat het wil. Maar jij blijft gewoon in die tendens zitten.
Ja.
En dat maakt jou een hele stabiele factor, denk ik inderdaad. Terwijl de een misschien al lang tegen het plafond aan had gehangen.
Ja, kijk, ik probeer alles altijd te relativeren en vooral een positieve draai aan te geven. Ik denk dat belangrijk is. Het glas is bij mij altijd half vol. En als iets fout gaat, ja, je kan het toch niet meer terugdraaien. Dus laten we dan maar het beste ervan van proberen te maken. En ja, zo ga ik eigenlijk met alles om. Als ik morgen meteen tegen de plint stoot en ik breek hem, dan kan ik heel erg gaan inzitten dat ik meteen gebroken heb. Maar dan ga ik gewoon, dan denk ik nou over wat ik allemaal nog wel gewoon prima kan met die gebroken teen. En dat is om die manier maak ik me nooit zo heel snel druk over. Over dingen die...
Ja, denk ik als ondernemer een goede eigenschap. Als je dan toch eens terug zou moeten kijken, want iedere mens kent natuurlijk tegenslag.
Ja.
En jij kijkt terug, wat zijn bij jou die momenten wel geweest die je echt hebben gevormd op dat gebied? Ook al heb je dan misschien niet grote stress ervaren, maar ook bij jou kan niet alles vlekkeloos zijn verlopen natuurlijk. Je omschreef er straks al een aantal punten van, nou, het is überhaupt niet altijd maar vanzelf gegaan bij mij.
Nee, ja, teleurstelling in andere mensen en teleurstelling in mezelf door dingen die ik fout doe. Je moet in de spiegel kunnen kijken. En ook als je dingen fout doet, moet je daarover kunnen relativeren. En beseffen dat je het niet goed hebt gedaan. En niet over inzitten, maar wel zorgen dat het geen tweede keer meer gebeurt. En dat is het eigenlijk zo'n beetje meer.
En bedoel je dat dan in een manier van dat je hard voor jezelf bent? Of misschien soms wat laks bent geweest?
Laks?
Ja.
Ja. En ik ben iemand die kies wel voor het meest positieve. Dus als er een negatief dingetje is en een positief dingetje, dan ga ik wel lekker met het positieve bezig en dan schuif ik het negatieve aan de kant.
Precies,
en dan komt er misschien soms een beetje laksheid naar boven of een angst om het op te lossen. Uiteindelijk los je dat het op. Alleen dat zit buiten mijn comfortzone, zeg maar, om met de negativiteit bezig te zijn.
Ja. En daardoor kan je het dan soms misschien wat meer uit de weg gaan. Maar juist, eigenlijk brengt het je vaak verder. Omdat je natuurlijk op de positieve dingen
focust. Maar soms worden problemen ook groter. Terwijl je het, als je het gelijk had aangegrepen en had opgelost, dan was het nooit zo ver gekomen. En dat bedoel ik vooral met teleurstelling in mezelf. Dat ik dan met bepaalde dingen mijn hoofd misschien in het zand heb gestoken op dat vlak. Omdat ik daar niet mee bezig wilde zijn en het vervolgens erger is geworden. Ja, dat is, en dat kunnen in de kleinste dingen zijn hoor. Ook ook hele kleine dingetjes. Maar het is toch iets wat je elke dag, hebt. Ook in je persoonlijke relatie thuis, noem het maar op.
En dat, dat is ook net zo, want je hebt natuurlijk ook een vrouw thuis zitten, een kind inmiddels.
Ja, ja.
Een hele mooie toevoeging aan je leven. Aan de ene kant zit je natuurlijk ontzettend veel hier, maar aan de andere kant wil je ook daar zijn.
Ja.
Hoe houd je die balans in check?
Ja, mijn vrouw, ondertussen ben ik 16 jaar mee samen. En die heeft ook alle tegenslagen en dingen die natuurlijk niet succesvol waren, ook meegemaakt. En die kent mij als persoon natuurlijk door en door het beste van iedereen. Dus die weet ook gewoon wanneer er iets speelt bij mij, wat ik gewoon even zelf moet oplossen en niet over wil praten. Dus dan worden er geen vragen gesteld. Ja, het zijn simpelste dingen, maar we voelen elkaar gewoon aan. Dus ja. Zij staat hier volledig achter. Ze is hier ook dagelijks bezig. En we hebben natuurlijk nu 1,5 jaar geleden een kind gekregen. Ja, Patrick heeft me dan onder andere behoed van, maak die fout niet en zorg dat je tijd vrijmaakt om er echt mee bezig te zijn. En dat heb ik dan ook gedaan. En dat heeft ons wel gewoon echt gelukkig gemaakt.
Ja.
Dus ik heb een hele gezonde afwisseling tussen met het werk bezig zijn, altijd, continu. Zelfs als ik door de week ben ik een dag vrij omdat ik op zaterdag werk, dan proberen we samen met het gezin zeg maar iets leuks te doen. Wat heel moeilijk is in deze tijd. Maar je kan vooral thuis zitten en een beetje wandelen. Maar ze weet dat ik dan ook die dag dat ik vrij ben, alsnog echt gewoon in mijn hoofd eigenlijk hier zo vooral zit. Maar dat respecteert ze. En dat maakt het voor mij ook gewoon aangenaam om dat te blijven doen.
Ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen die zei van, er bestaat geen bankrekening of een banksaldo van tijd. Dus je weet, niemand weet wat zijn saldo is qua hoeveel tijd je nog hebt.
Nee.
Wat best wel een interessante gedachte is als je daar verder op gaat. Van ja, wat kun je dan doen met de tijd die hier is gegeven? Kun je dan of proberen om zo snel mogelijk rijk te worden? Of kun je proberen om zo snel mogelijk wijs te worden? Dan heb je dus het inzicht dat rijkdom zich op veel meer manieren manifesteert dan puur en alleen op je bankrekening in een vorm van geld.
Ja, kijk, ik ben eigenlijk hartstikke rijk en het klinkt cliché. Maar ik sta elke dag op met plezier om te gaan doen wat ik leuk vind. En dat is het werk wat ik doe. Dat is ook altijd mijn insteek geweest. Ik wil nooit, zodra ik wakker word en denk, ik heb hier geen zin meer in, dan is het ook echt tijd om ermee te gaan stoppen en iets anders te gaan doen.
Ja.
Dus rijkdom zit hem voor mij echt in dat ik gewoon doe wat ik leuk vind, met de mensen om me heen die ik leuk vind. Deze auto's vind ik gewoon superleuk. De mensen om me heen vind ik leuk. En dat is de rijkdom die ik heb. Ik ben nu op dit moment zeker financieel nog niet op een positie dat ik mezelf rijk zou kunnen noemen. Maar qua inhoud in mijn leven ben ik denk ik misschien nog wel rijker dan dan een aantal eigenaren van waar we hier een heel wagenpark van hebben staan. En daar ben ik me bewust van. En ooit misschien dat dit bedrijf ooit verkocht wordt. En dan kom ik misschien financieel op een punt dat ik kan zeggen ik ben rijk.
Hoe zou jouw droomauto, om het dan wel even naar materialisme te trekken, bijvoorbeeld over 10, 20, 30 jaar, maakt niet uit, maar heb je Absolute Modus misschien een keer overgedragen. Maar je hebt al die auto's al een keer, je hebt er al ingezeten, je hebt ze gezien, zeg maar.
Ja.
Ik zeg ook wel vaker, bij mij is het altijd mijn droomauto is een Porsche.
Ja.
Maar laatst zei iemand, of had ik het met iemand over de dag ineens van, nee, maar stel dat ik hem nu zou kunnen gaan kopen. Het zou gewoon kunnen. Zou ik het dan ook doen? Of is juist het dromen van de Porsche, is dat belangrijker dan het daadwerkelijk kunnen gaan doen, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel.
Denk ik wel.
Ja.
Ja, dat is het, tenslotte. Het bezit is het niet, wat je gelukkig maakt. Het is misschien die weg ernaartoe, die droom die je hebt. En dat je die ooit bereikt. Dat gevoel dat je droom bereikt hebt.
Ja.
Dat is denk ik hetgeen wat je gelukkig maakt. Je droom is dan in dit geval die Porsche. Op het moment dat je hem kan kopen, dan is hetgeen wat je gelukkig maakt dat je dat doel bereikt hebt. Maar op het moment dat je dan achter het stuur zit en je hebt hem, natuurlijk is het super gaaf. Maar ik denk na de eerste paar weken is het ook gewoon een auto.
Ja, zeker. Dan vlakt dat af van wat jij zegt. Ik haal daar zoveel voldoening uit dat ondernemen ook altijd. Ik laatst ook tegen iemand zei van, ik heb jaren gehad dat ik bijna niks verdiende en dat het gewoon nog steeds elke dag zo leuk was en zoveel energie. Maar ze zei van ochtends tot 's avonds en niemand hoeft je daartoe te motiveren of te bewegen, want je doet het zelf.
Ja.
Ik zei van, als je die vonk ergens kan vinden, en bij jou is het natuurlijk dan hier in deze passie, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat er daaromheen gebeurt. Behalve natuurlijk, ja, als je een mooi gezin kan stichten, fijne vrienden hebt,
ja,
goede familie, dat zijn allemaal belangrijke factoren voor ons allemaal. Wat is, want ik weet dat jij, ik zei al eerder, maar veel waarde hecht aan de eigenaren achter deze auto's. Hun verhalen van waar komen ze vandaan, wat drijft hun.
Ja.
Mensen die veel mensen spreken, en die spreek ik dan weer veel via deze podcast, horen altijd bijzondere verhalen. Is er een verhaal wat jou is bijgebleven, wat bijvoorbeeld een van je klanten heeft verteld, en wat je natuurlijk dan wel hier moet kunnen noemen, maar wat diepe indruk op je heeft gemaakt? Ik zei van, nou, die had ik even niet zien aankomen toen ik voor het eerst in de auto stapte, maar dat zijn wel de verhalen die even een haakje worden en die blijven hangen.
Ja, echt heel specifiek komt er niet direct een verhaal in me op, maar wat ik in grote lijnen vooral bijzonder vind, is dat al deze mensen zijn, tenminste deze mensen, de eigenaren van de auto's die hier staan, dat zijn mensen die ook gewoon een keer geboren zijn en een pad hebben moeten bewandelen en hun hoofd hebben moeten stoten voordat ze zijn waar ze nu zijn.
Ja.
En er is zoveel gelijkenis bij iedereen in dat pad wat ze bewandeld hebben. Zoveel verhalen die helemaal, die in detail niet hetzelfde zijn, maar in grove lijnen wel overeenkomen. En die kan ik ook op mezelf toepassen. En dat vind ik het leuk aan de mensen die hier komen met de verhalen eromheen. Dat ik, als ik veel met ze praat en ze vertellen echt over vroeger tot nu, dan kan ik mezelf altijd positioneren in hun verhaallijn.
Ja, precies. Ja.
En dat vind ik gaaf. We gaan allemaal naar het toilet en we zijn allemaal eigenlijk heel normaal. En de een is op zijn manier succesvol. Dat kan financieel zijn. En de ander, we hebben hier ook mensen die deze auto's niet kunnen betalen, die nu om ons heen staan, maar voor minder ook al heel gelukkig zijn. En daar kan iedereen zichzelf in vinden. Ook mensen die helemaal niets hebben. En naar de voedselbank moeten, bij wijze van spreken. Ik denk dat die ook raakvlakken hebben met de eigenaren, ja, van deze auto's. Ja.
En misschien zijn die mensen die hier nu zo'n auto hebben wel ooit die persoon geweest die naar de,
zeker,
voedselbank toe ging. Dat zijn de interessante verhalen. Je had het al over de eigenaar bijvoorbeeld van die Bugatti hier achter ons. Ik weet toevallig dat hij ook een heel imponerend verhaal heeft. Ja. Waarin hij zei van, ik heb letterlijk ergens onder een brug
dakloos geweest.
Geslapen, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is al een perspectief dat als je die auto had gezien, had je dat natuurlijk nooit kunnen bedenken.
Ja.
Maar dat zijn wel de bijzondere verhalen inderdaad. Dat je denkt van, ja, het is...
Ja, we hebben... Ik heb meerdere klanten die meerdere keren aan de rand van de afgrond hebben gestaan of niets hebben gehad. Alles weer opnieuw opgebouwd hebben en een besluit genomen hebben of een risico genomen hebben, waardoor ze weer alles zijn kwijtgeraakt. En dat daarna gewoon opnieuw ook weer opgebouwd hebben tot Imperium. Dus ik denk ook dat het voor iedereen mogelijk is. Tuurlijk, voor de een is het makkelijker dan voor de ander. Komt geluk bij kijken. Maar ik denk dat het wel voor mensen in een land als Nederland gewoon voor iedereen eigenlijk mogelijk is om dat succes te behalen als dat hetgeen is wat ze zouden willen.
Ja, daar zeg je het goed. Want dat bedoelde ik ook met die Porsche. Heel veel mensen zeggen dat ze iets willen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, je moet echt gaan doen wat er voor nodig is.
Ja.
In het simpele voorbeeld van die Porsche is dat bijvoorbeeld 3 ton neerleggen. Ook al heb je het, maar ben je bereid... Iedereen heeft het in zich, maar ben je bereid om het eruit te halen en om het te gaan doen? En dan moet je die passie vinden inderdaad.
Ja.
En die passie vind je weer alleen, wat we in het begin ook zeiden, door die zoektocht. En dat is denk ik de cirkel dan weer rond van wat ik vaak voorbij zie komen. Dat is ook de reden dat ik deze podcast ben gaan maken. Is dat ik zo vaak hoorde van jonge mensen die zeiden van, hey Sander, ik wil ook doen wat jij doet. Of op een podium staan als artiest, gaan ondernemen. Dan hadden ze een idee wat ze uit gaan leggen. Dat zul jij natuurlijk ook vaak genoeg mee maken. Dat mensen hun idee aan je willen uitleggen. Dan zie je vaak een glimlach op iemands gezicht verschijnen. En 6 maanden later, een jaar later, vraag je van, hey, heb je er nog iets mee gedaan? En is het, ik zeg altijd, 9,9 van de 10 keer is er niets gebeurd. Omdat ze toch de stap niet durven zetten.
Ja.
En juist wat jij zegt, ook de verhalen die jij hier hoort voorbij komen. Die levenslopen van die mensen die in dit soort auto's kunnen rijden. Die maken ineens eigenlijk van, aha, dus dat moet je doen om daar te komen. Het is niet even...
Nee, ik denk dat het bij heel weinig mensen aankomt waaien.
Ja, 100%.
Natuurlijk, je kan geboren worden in een goed gezin. En je bank staat al vol als je geboren wordt. Maar dat is maar bij een heel slecht groepje in Nederland.
Ja, en dan gaat het ook vaak snel mis natuurlijk.
Ja, dus ik denk 99% van de ja, van de mensen die financieel succes of een grote onderneming hebben opgebouwd, daar komt het echt uit hunzelf en niet en is niet aankomen waaien.
Ja.
En ik denk dat het ook wel iets is hoe we van de manier waarop wij in Nederland natuurlijk leven. Je hebt het al eerder gezegd, op het moment dat het niet lukt en je faalt. Tenminste, mensen zien het als falen, maar je gaat failliet. Dan word je hier afgebrand. Dus veel mensen die hebben natuurlijk gewoon een baan of een studie met een grote studieschuld. En die durven gewoon zo'n stap niet te nemen. Omdat ze of het wordt een succes. Maar ja, dat risico is gewoon. Ja, hoe zeg je dat? Het kan een succes worden. Alleen mensen zijn bang om, dus wat jij zegt, om die stappen daar naartoe te nemen. En op het moment dat ze op hun bek gaan, en dan krijgen ze van iedereen te horen dat ze het niet kunnen. Op voorhand is in Nederland al echt een cultuur dat er gezegd wordt, nou, dat idee van jou is leuk, maar je gaat er toch niet komen. Dus het wordt niet, het wordt je hier niet makkelijk gemaakt in een land als dit. Terwijl in Amerika bijvoorbeeld, dan moet je het gewoon proberen. Dan ga je op je bek, dan so be it. Ja, dan sta je op en dan probeer je het weer opnieuw. Ja, hier is dat niet.
Ja, het risico om te falen weegt voor heel veel mensen veel groter dan de kans op succes. En ik zeg altijd, ja, inderdaad, garanties tot succes vind ik altijd, denk van, die heeft niemand uiteindelijk, weet je. Maar je kan de kans op succes zelf zo groot mogelijk maken. En dat heb je wel in de hand. Ja. En als je daar steeds mee aan de slag gaat, dan is het bijna uiteindelijk een logisch gevolg van dat je dat succes, wat dat voor jou dan ook is inderdaad, of dat rijkdom is in welke vorm dan ook, maar dat je dat zult bereiken. Maar je moet inderdaad wel bereid zijn om de investering, en dat is het risico, eerst op tafel te leggen daarvoor.
Ja, het is geen rechte lijn, hè? Dus je hebt altijd dingen die fout gaan. Dingen waar je je idee moet aanpassen.
Ja, ik vind dat ook het mooie aan jou. Want ik weet niet, toen wij hier de eerste keer naartoe kwamen, toen hebben we elkaar gesproken, had ik wel dacht van, nou, je staat allemaal van die auto's. Ik ben benieuwd wat voor iemand dan zo'n bedrijf leidt. En jij wist volgens mij meteen binnen een kwartiertje, of eigenlijk kan je het al binnen een minuut, maar alles ook weer te relativeren naar die menselijke kern. En daar ging ik wel heel goed op meteen. Dat ik dacht van, dit is meteen al zo'n klikje dat je met een bepaalde gedachte hier naar binnen loopt. En eigenlijk voordat je het over de voordeur drempel binnen bent, dan weet je al waar het echt om gaat. En dat zijn natuurlijk de belangrijke dingen.
Ja.
Hey, genoeg over rijkdom en succes. Ik ben eigenlijk nog even benieuwd naar de toekomstplannen.
Ja.
En je vertelde me er net al een beetje over, het bedrijf gaat steeds harder en steeds meer deze kant op. Dus steeds meer een verbredend perspectief.
Ja, de eieren in het mandje, zoals ik hem al zei.
Ja, toch?
Eieren
in het mandje, inderdaad.
En de lessen die ik nu leer, ja, die kan je eigenlijk overal op toepassen.
Ja, 100%.
Dus ik denk, als we over toekomst hebben, social media, daar zijn we natuurlijk de laatste jaar echt diep op ingesprongen. We hebben eigenlijk een mediateam binnen Absolute Motors gecreëerd, waar dan cameramannen, fotografen in zitten, noem het maar op. En ja, steeds meer klanten die over vloer komen, die hebben ook eigen ondernemingen en die vinden het zo gaaf wat we aan het doen zijn, dat die eigenlijk de vraag stellen van, kan je dat ook niet voor mij gaan verzorgen? Want ik heb de kennis en know-how, of de know-how niet in huis en de mensen niet in huis om het zelf te kunnen doen. Dus ik zou er graag gebruik van willen maken als jullie dat ook voor mij zouden kunnen doen.
Ja, ja.
Zo is eigenlijk het idee ontstaan om het mediateam van Absolute Motors los te koppelen naar echt een apart bedrijf, wat we dan nu aan het uit de grond aan het stampen zijn. En daar hebben we wel wilde plannen mee. Al een aantal bedrijven die toegezegd hebben en met ons gaan werken, of waar we nu al voor werken ook. Waar we gewoon gas mee gaan geven de komende periode.
Dus het komt daadwerkelijk echt los van de auto's op dat moment. En jullie gaan dus gewoon content produceren voor andere merken en bedrijven.
Ja.
Ja, wat vet.
En daar zie je vooral een hele gave kruisbestuiving in ontstaan. Alle bedrijven, wat voor branche ook zit, je hebt raakvlakken. En dat is leuk. En we hebben best wel al een pool van plus minus 20, 25 bedrijven nu die daarin in meegaan, waar wij wat marketing en mediaactiviteiten voor gaan verrichten. En daar zie je al gewoon heel veel raakvlakken binnen die pool van bedrijven. Ja. En dat is gewoon ontzettend leuk. En dan kom je weer op het menselijke aspect uit. Alle eigenaren achter die bedrijven, de mensen die werkzaam zijn daar al binnen die bedrijven waar we mee in contact komen. Ja, je ziet zoveel gelijkenis.
Ja, zeker. En als je dat menselijke aspect dus begrijpt, inderdaad, kan je het vertalen naar andere plekken. En nogmaals, jullie het social media spelen die game goed uit. Dus dat anderen daar dan op aanstaan, dat is bijna een logisch gevolg. Maar om het dan inderdaad op te pakken en te zeggen van, hey, we gaan een nieuwe divisie bouwen, inderdaad, zetten ons mediateam daar nog sterker in de schoenen en gaan het uitbreiden. Dat is toch een nice stap.
Ja, en het mes snijdt ook aan twee kanten in dat opzicht. Kijk, we hebben best wel wat specialisten die we nu inhuren voor misschien één dag in de maand, omdat zij heel goed zijn in een specifiek iets om content te creëren. En die zouden we eigenlijk natuurlijk wel binnen ons team gewoon vast willen hebben, die mensen. Maar als we alleen maar voor Absolute Motors content creëren, dan zijn dat te dure stappen en onlogische stappen om te nemen. Maar als wij natuurlijk voor 25 bedrijven content creëren, dan zouden we iemand met die specialiteit gewoon in huis kunnen halen. En dan kunnen we ook een pool gaan creëren van mensen binnen dat bedrijf. Ja, die gewoon allemaal hun eigen expertise hebben en gewoon echt goed zijn in wat ze doen. En daar kan je hele mooie dingen mee creëren. Dus we hebben laatst een woning gefilmd en een soort presentatievideo over gemaakt met een voice-over. Internationaal gericht was een woning in Rotterdam. De 41-42ste verdieping. En dat is binnen 3 dagen verkocht nadat de video online was. En dat is het eerste huis van Rotterdam wat boven de 10.000 euro de vierkante meter verkocht is.
Ja, precies. Ja, ja.
Ja, dat is gewoon gaaf. Ja. Eigenlijk, ik heb dus helemaal zelf geen verstand van videografie en dergelijke. Maar ik ben dan toch trots dat je dan een klein onderdeel bent van het resultaat wat behaald is als zo'n woning verkocht wordt. En niet dat ik daar een onderdeel van geweest ben, maar het team wat hier zit heeft dat wel gecreëerd. En dat vind ik gewoon...
Nou, ik zeg, jij bent weer de aanstichter van dat team natuurlijk. Dus zo beïnvloeden we elkaar allemaal. En het is juist heel vet als je dat kan verbreden. En ook daar je techniek en vaardigheden kan toepassen natuurlijk.
Ja, en de mensen die hier dan werken ook kunnen groeien. Dus Rico die dan bijvoorbeeld als cameraman hier aangenomen is een jaar geleden, die nu dat bedrijf eigenlijk gaat leiden. En dan ook met ons... Kan de stappen kan zetten die nodig zijn om zo'n bedrijf succesvol te maken. En hij weer van ons kan leren en wij ook weer dingen van hem kunnen leren. En dat vind ik het mooie aan het verbreden en die extra ondernemingen die er nu bij komen. Dat we daar gewoon weer nieuwe dingen van leren. En weer, weer mensen naar een ander niveau kunnen gaan brengen. Ook intern hier. En dat is leuk.
Ja, zeker. Dan groeit het team weer verder. En op die manier, nogmaals, groeit de opdracht weer verder natuurlijk. Dus eigenlijk, het blijft elkaar maar stimuleren natuurlijk.
Ja.
En ik vind dat ook het tof als ik dan even terugdenk aan wat je allemaal hebt gezegd nu tijdens deze opname. Van hoe het is begonnen vanuit jou natuurlijk. Want je zegt, je begint met het poetsen, het beheren van wagenparken. Daarmee krijg je, doordat je die stap hebt gezet, mensen hebben hier behoefte aan.
Ja.
Misschien was de markt er nog niet klaar voor, maar je zag wel in ieder geval de behoefte al. En zodra de markt er klaar voor was, was jij er ook klaar voor.
Exact, ja.
Had je die stappen niet genomen, was je er ook niet klaar voor geweest.
Nee. Je moet een beetje vooruit op de markt denken natuurlijk en daar ook op inspelen. En wat je dat is heel doeltreffend wat je nu zegt. Je moet het echt klaarzetten voor als die markt wel daar is. Kijk, we hebben nu bepaalde dingen in gedachten, ook voor de automotive markt, wat nog niet nu succesvol zal zijn. Maar we zijn dat wel aan het voorsorteren dat op het moment dat die vraag daar komt, dat wij al gas kunnen geven. En dat is denk ik ook belangrijk in het ondernemen. Niet zozeer alleen maar inspelen op waar de vraag nu is, maar ook snappen waar de vraag in de toekomst gaat zijn en daarop anticiperen.
Ja, dat ken de markt inderdaad. Ja. En wat jij ook zegt, van ben niet alleen maar bezig met de sales van morgen, maar ook met wat gebeurt er over een aantal jaren. En daar vind ik zo tof om hier te zitten, want ook je brengt het allemaal ook weer met die beheersing. Alleen als mensen goed luisteren, en daarom haal ik vaak even terug naar wat er gezegd is, omdat ik denk, er zit zoveel waarde in. En je omschrijft eigenlijk bijna een blauwdruk van hoe die pion loopt, snap je? En of het dan nu in deze industrie is, of iemand luistert nu en denkt van, nee, maar ik heb een idee voor industrie X.
Ja.
Uiteindelijk is het schaakspel is vaak hetzelfde. De stappen die je kunt zetten en de mogelijkheden die je hebt.
Ja, en dat is ook wat ik net zei over de mensen die dan verhalen over vroeger vertellen tot waar ze nu zijn.
Ja.
Daar vind je dus dat pad wat zij bewandeld hebben, dat pad bewandel jij ook. En daar vind je jezelf jezelf in terug. En de branche of de sector waar je werkzaam in bent, dat maakt helemaal niet uit dan. Ik denk ook dat een succesvolle ondernemer zou... en ik zeg niet dat ik dat ben, hè, maar ik ben het ook nog aan het leren. Maar een succesvolle ondernemer zou je eigenlijk in elke branche ook eentje die onbekend is voor hem neer kunnen zetten. Gun hem wat tijd. Laat hem dan zijn kunstje daar doen. En dan wordt ook dat weer succesvol. Omdat het niet zozeer in het product zelf zit, maar in hoe je het neerzet en hoe je het uitwerkt. Ja. En dat hoe je iets neerzet en uitwerkt, dat kan alleen met mensen om je heen.
Ja, wil ik net zeggen, teams bouwen inderdaad. Ja, als je dat nog nooit hebt gedaan, dan mensen motiveren, aansturen, in je reis meenemen. Dat zijn allemaal vaardigheden die leren. Inderdaad, waar we begonnen op school niet. Samenwerken natuurlijk wel, maar mijn team bouwen is iets anders dan met één iemand samenwerken, ja, natuurlijk. Al is dat wel de kern waar het begint. En dat vind ik het interessante eraan. En dat kan je alleen maar nogmaals door die reis te beginnen. Door te beginnen met wandelen. Dan zeg ik ze altijd zo'n mooie uitspraak. Maar als je begint met wandelen, dan begin je het pad vanzelf te zien. Weet je wel. Als je maar vanuit hier kan ik niet zien wat er achter aan de straat gebeurt. Dus ik wil je bedanken, Kenneth. Ik vond het oprecht ontzettend interessant om te horen hoe dit allemaal zo is ontstaan. Want nogmaals, ik zag in het begin ook alleen op de Instagram-pagina's met alle dikke auto's. Maar ik wist wel in ieder geval van het is nooit in één keer op die manier begonnen. Ik vond het tof om te horen hoe jouw pad zich heeft ontwikkeld. Zoals jij dat ook wel van jouw klant hoort, haal ik er ook veel inspiratie uit. En ik wil in ieder geval één belofte doen. Dat als die Porsche er wel gaat komen, dan kom ik hem bij jou.
Gaan wij hem aanpakken.
Ja.
Nou ja, top man. Ik moet jullie bedanken. Ik vond het een eer om hier te zitten. Zoals ik het eigenlijk ook al begon, heb ik diep respect voor wat jullie tot nu toe hebben neergezet al. Dus ik vond het een eer om hierin voor te mogen komen als eigenlijk nog beginnend ondernemer.
Nou ja, beginnend, daarmee doe je hetzelfde kort, man. Maar dit, ik zou zeggen, laten we over een tijd weer een keer afspreken en kijken waar het avontuur je dan weer heeft naartoe geleid. Maar nogmaals, ik denk als mensen nu om zich heen kijken, dat ze wel denken van ja, dit is het is een jongensdroom. Ik denk dat er ook genoeg meiden zijn, want het is absoluut niet alleen een mannending natuurlijk. Al zullen die wel nog de overhand hebben. Maar ik denk dat het ook wel gewoon symbool staat wat je zegt. Juist voor het verhaal, voor de passie, het ambacht wat hier om ons heen staat.
Ja.
En ik merk dat ook, of het nou een instrument is, een mooi gerecht, een mooie auto, van echt ambacht kan iedereen genieten.
Exact.
En dat is de passie die op dat moment iedereen bindt. En dat is ook het mooie wat je hier echt in elke vezel in de muur, hierboven de chillruimte in de auto's, in jou, hoe je beweegt, kunt terugzien.
Super om te horen.
Nee, oprecht, ja, nogmaals, jij geeft mij complimenten, maar dit is ook echt uit de grond van mijn hart. Van ik voel het gewoon als ik hier rondloop. En dat is denk ik het toffe, dat neem ik ook mee als ik hier zo meteen weer wegloop naar wat ik doe, dat ik die energie doortrek. En dan
top.
Ja, we zien waar het ons heen leidt, man. Dankjewel. Ja,
vast ver.
Precies.
Dank.
In de volgende aflevering praat ik met een jong ondernemer die met haar agency het management verzorgt voor mensen als Kai Gorgels, Tim Hofman en Geraldine Kemper. Zelf brak ze op jonge leeftijd door als actrice, waarna ze bewust weer uit de spotlight stapte en nu vanuit haar achtergrond ijzersterke merken bouwt en met haar talent ook een nieuw ondernemer start. Wil je deze aflevering niet missen? Dan kan je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefste luistert. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen door een reactie te plaatsen op socials, @youngonsthepodcast, en door een review te schrijven in Apple Podcasts. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.